Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Marlijn Schoneboom is verhuisd. Nou zou dat niet meteen een artikel zijn voor de Groene, maar hij verhuist vanuit de grote stad naar een buurgemeente. Ook dat is nog niet genoeg reden, maar nu komt het. Hij verhuist uit Berlijn naar een dorp in Brandenburg. En tot voor kort was Berlijn de stad waar iedereen juist naartoe wilde. Dat is veranderd. En over die verandering schrijft Marlijn Schoneboom deze week in de Groene. Dag Marlijn, welkom in de podcast.
Hallo Kees.
Nou, laten we bij het begin beginnen. Je zit in je appartement buiten Berlijn, neem ik aan?
Nee. Oh. Ik heb een bureau in de stad. Of een kantoor heet dat, hè? Bureau in het Duits.
Ja.
Ik heb een kantoor in de stad. Ik kom daar best wel snel eigenlijk. Okay. Dus ik heb per week heb ik de constante wissel tussen stad en land. Maar ook inderdaad tussen een Oost-Duitse gemeente en de Duitse hoofdstad.
Ja. Ja, je hebt de voordelen van allebei op die manier, zou je kunnen zeggen.
Ja, zo is het, ja. Ja.
Goed, dan zal ik even uitleggen. Ik zit thuis en niet achter de microfoon in de studio zoals gebruikelijk, omdat ik in quarantaine zit. Maar de kans dat ik jou via deze telefoongesprek besmet is uiterst klein, blijkt.
Gelukkig,
ja. Nou gooi je mijn begin van het gesprek in duigen, maar dan ga ik het anders beginnen. Beschrijf je appartement dus wat je nog niet zo lang geleden, hoe lang is het geleden eigenlijk dat je verhuisd bent?
Nou, wij zijn verhuisd in exact de eerste maand van de eerste lockdown, zoals het zo mooi heette.
Okay.
En dat was ook zo'n moment dat alles ook in de stad te dicht op elkaar voelde. Hè? Dus het was zo'n bevrijding dat je dan naar zo'n plek gaat die toch een beetje anders dan Nederland ook echt een andere wereld is. Dus je gaat de grens over, de stadsgrens, en daar houdt de stad ook direct op. Daar begint een bos en dan staat er ook nog, als je bij het dorpje komt, een stuk van de muur. Dus de oude Berlijnse muur. Dus je voelt, je komt in een andere wereld terecht. Dan volgen er monumenten, dan komt er inderdaad zo'n Sovjet monument nog. En je voelt, je bent in een andere wereld. En voor ons was het tegelijkertijd een sprong in een betere wereld. Inderdaad, het gevoel dat we dat te vol, te vies, te veel, te kapot was geworden. En ook te duur.
En dat het samenviel met die lockdown, eerste lockdown, dat was toeval? Of had dat ook...
Nou ja, dat was inderdaad toeval. Maar tegelijkertijd was het ook zo'n moment dat er heel sterk... we zaten allemaal binnen natuurlijk en niemand had meer contact. En dan was het naar buiten gaan, was een extra luxe, geef ik toe. Dat was ook dat bos waar je ineens terecht kwam, was altijd een extra grote aantrekkingskracht. Ja. Maar er komt natuurlijk veel meer samen. Voor ons was het een persoonlijke beslissing. Het ging ook heel snel. We hebben er niet heel lang over nagedacht. Maar op hetzelfde moment begonnen ook de kranten hier te schrijven over een fenomeen wat prachtig Duits stadvloegt genoemd wordt.
Ja, klinkt er altijd mooier in.
Ja, klinkt maar ook dramatisch. Hè? Het klinkt gelijk, oh god, er is iets heel ergs aan de hand.
Ja.
En we vluchten allemaal weg. Maar inderdaad, er kwamen door cijfers. Steeds meer mensen lees je dan. En opeens ben je deel van die steeds meer mensen die de stad uitgaan. En dat wordt dan niet zozeer verklaard met de aantrekkingskracht van dat bos of van dat andere land. Maar meer met de stad zelf die veranderd is. En met die een andere wereld geworden is in korte tijd. En dat klopt ook een beetje. Dus als je dan zo naar je eigen leven kijkt, dan merk je ja... We vallen inderdaad in die trend dat we ook merkten. In die stad konden we niet zoveel meer.
Nou ja, daar wil ik wel meer over horen. Want je woonde in Kreuzbergen, geloof ik, in Berlijn. Dat is the place to be, zou ik maar zeggen. Nou ja, welke wijk is eigenlijk niet the place to be in Berlijn? Maar een hele, bepaalde manier, hele populaire, hele alternatieve wijk. Daar heb je wel 10 jaar gewoond?
Ja, ik heb daar 10 jaar gewoond en ik heb daarvoor 3 jaar of 2 jaar in Prenzlauer Berg gewoond.
Ook heel leuk.
En mijn vrouw die is Berlijnse, West-Berlijnse. Ja. En die heeft ook een theater in Berlijn, dus in Neukölln, de stad. Ja. Dus ook midden in de stad, dus een heel sterk, ook dat multiculturele, dat echt stadsgevoel. Zij houdt van haar stad, hè? Dat is niet iets waar helemaal niet verder nu wordt afgedongen of zo. Maar de stad is veranderd in die zin dat wat aantrok in die eerste jaren voor heel veel mensen van overal vandaan was een gevoel van vrijheid, een gevoel van veel mogelijkheden, die tegelijkertijd een soort chaos was, veel rafelranden en daardoor dynamiek. Maar nu is die chaos er nog steeds en die rafelranden zijn er ook nog, maar tegelijkertijd is het ongelooflijk duur geworden. En dat betekent dat je ineens merkt dat je als je simpelweg om je heen kijkt, je wil even in een andere buurt wonen, dat je niet meer zo makkelijk naar een andere buurt kan. En mensen gaan zich meer ergeren aan dat wat er allemaal fout gaat in deze stad. En dat was eerst veel minder zo, want dat was het van, ach, Berlijn is chaos, hè? Dat is grappig, dat is leuk. Maar die chaos gaat nu gepaard met dat wat de normale westerse stad uitmaakt. Hoge prijzen, speculatie. Et cetera, et cetera. En dat, die combinatie is gek en die voelt gek. Ja. Ook voor mij en ook voor zo'n Berlijn, zelfs mijn vriendin.
Maar leg dat eens uit, want ik kan me voorstellen, ik ken Berlijn ook een beetje. Mijn zoon heeft er een jaar gewoond, ik ben er een paar keer geweest. Een van de charmes van Berlijn, dat snap ik wel, was op een bepaalde manier dat het een arme grote stad was.
Ja.
En dat die armoede, die was geen pijnlijke of vervelende armoede. Tenminste, zoals ik er meemaakte als toerist, maar was hele creatieve armoede.
Ja.
Het dwong mensen tot allerlei initiatieven om dingen zonder geld of met zo weinig mogelijk geld op te lossen.
Ja, dat klopt.
En is dat dan, wat is er gebeurd? Wat verandert er dan? Kijk, dat het duurder is geworden. Ja, dat zal wel de normale ontwikkeling zijn. Hè? Dat een populaire stad en mensen, huizenbezitters gaan de prijzen verhogen. En blijkbaar is de gemeente niet in staat geweest, want er zijn wel allerlei berichten over gekomen, is de gemeente niet in staat geweest om dat tegen te houden?
Nee. Dat wordt ook wel een probleem voor de toekomst. Want die stad blijft natuurlijk voor een groot gedeelte arm. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zijn die prijzen dus veel hoger geworden. Kijk, het is nog steeds een creatieve stad in die zin dat die creativiteit die wordt nu in banen geleid. Hè? Het is dus van een alternatief creatieve stad is het naar een meer start-up start aan het worden, waar veel creatievelingen in de nieuwe technologie sector aan het werk zijn. Maar dat is een andere sfeer. Hè. Er komt toen Elon Musk hier zijn fabriek opende, Tesla-fabriek hier net buiten Berlijn, dan zocht hij ook precies dat op, dat idee dat hier misschien dat nieuwe Silicon Valley ontstaat. Hè. Dat gevoel, maar dat is natuurlijk een ander soort Berlijn dan het in het begin van de 21ste eeuw was. Ik moet er wel bij zeggen dat het niet zo is dat ik de stad nou onprettig vind of dat ik er niet graag kom. Ik kom er erg graag, maar voor het wonen, voor een gezin, want wij waren natuurlijk een gezin geworden inmiddels, is de frustratiegraad enorm hoog als die stad aan de ene kant dus kapot blijft en dingen niet functioneren. En dan de scholen bijvoorbeeld, dat was voor ons natuurlijk een heel belangrijke reden. Scholen, maar ook burgerzaken, dat soort dingen. Weet je, als je een paspoort aan wil vragen, dan ben je maanden aan het wachten. En dat is maar een klein voorbeeld.
Waarom eigenlijk? Omdat het gewoon slecht georganiseerd is?
Het is volkomen slecht georganiseerd. Ik bedoel, zelfs de verkiezingen zijn hier mislukt. In die zin dat de verkiezingen voor een deel over moeten gedaan worden Omdat de verkiezingsbriefjes, die natuurlijk allemaal briefjes zijn, nog steeds, daar was een heel groot gedeelte van verdwenen of verkeerd, weet ik veel wat er allemaal gebeurd was. Een vriend van mij werkt bij de afdeling fietspaden, een oude buurman van mij is dat, de afdeling fietspaden van de stad. Die kwam uit München en vol begeistering, vol enthousiasme kwam die hier om dus dat beleid naar een groene, naar een nieuwe groene stad vorm te geven. En die jongen zit na 5 jaar, zit hij. Ik kwam laatst tegen, hij is zo gefrustreerd. Hij zei, niets gaat, niets functioneert. Het lukt gewoon niet. En ja, die frustratie, die merk je. En die was eerst grappig. En nu is het een stuk minder grappig.
Ja, ja. En waarom lukt het niet? Omdat het is toch niet echt Duits om dit soort dingen niet te laten functioneren?
Ja, ja. Nou, dat is misschien, het is, ja, dat is het mooie cliché van de Pruisische deugden.
Ja.
De discipline en dergelijke. Maar ja, als je daar te lang misschien te veel regeltjes hebt en te lang te veel mensen die al die regeltjes moeten uitvoeren, dan wordt het op een gegeven moment een Duitse dat verkroestend, dat het allemaal een beetje een korst eroverheen komt en dat het helemaal niet meer flexibel kan zijn en dat het vast zit. Het zit volkomen vast. Ja. Berlijn heeft twee tempo's. Aan de ene kant is dat tempo van die nieuwelingen die er overheen willen, die dynamisch willen zijn en die ook veel meebrengen. En aan de andere kant ziet die structuur van het oude Oost- en West-bureaucratie, die zit eronder en die houdt tegen en die werkt niet mee. En dat is een conflict wat journalistiek mooi is om te zien. Mm-hmm. Maar als je op een gegeven moment 2 kinderen hebt en je wil gewoon dat die school functioneert en je wil dat die paspoorten snel geregeld worden, dan is het heerlijk om ineens in Oost-Duitsland te wonen, waar het allemaal heel snel gaat en goed.
Ja, dat is de omgekeerde wereld eigenlijk.
Omgekeerde wereld, ja.
Nou ben ik eens ooit vanuit Nijmegen met de fiets naar Berlijn geweest. En dan kom je dus vanuit Magdeburg ongeveer ook door het voormalige Oost-Duitsland. Waar jij dus nu woont, maar dan dicht bij Berlijn. En wat mij toen opviel, en dat lees ik ook voor een deel in jouw stuk, is ik trof eigenlijk bijna alleen maar verbitterde oude mensen in die dorpen en steden die in voormalig Oost-Duitsland lagen. Want ze waren opgegeten door West-Duitsers, ze waren tweederangs burgers geworden in eigen land. En vroeger ging het allemaal niet alleen om geld, maar ook waren ook andere waarden belangrijk. Schets ik daarmee ook een beetje de sfeer in jouw dorp?
Nee, maar je schetst wel exact de sfeer die bijvoorbeeld 2 dorpjes verder nog heerst. Dus dat is inderdaad, hoe verder je weggaat van de stad, hoe meer je dat nog hebt. Maar er is op dit moment natuurlijk een ik noem het ontginning. Je kan het ook kolonisatie noemen. Van die regio gaande.
Ja.
Maar het is waar dat hoe verder je komt, hoe meer dat gevoel nog heerst. En het is niet alleen economisch, hè, dat, je dus, dat er dus armoede heerst. Maar dat gevoel van die tweederangs burgers, wat Tries dat je zegt, is ook omdat er steeds met die vinger wordt gewezen: jullie zijn niet goed. Hè. Dus alles wat jullie doen, dat klopt niet.
Ja.
Jullie politiek is niet goed, de manier hoe jullie denken is niet goed. Zelfs dat jullie naakt lopen op het strand, weet je, de FKK, dat was op een gegeven moment ook niet meer goed. Bij wijze van spreken. Het enige wat goed is, is dat de Oost-Duitse vrouw geëmancipeerder is dan de West-Duitse vrouw. Dat wordt wel als goed gezien.
Okay.
Maar dat zijn dus van die momenten dan. Maar over het algemeen wordt er gewezen, en zeker gewezen naar de Oost-Duitser, als diegene die rechtser is. Ja. Die dus niet multicultureel, open en postnationaal is. Ja. En ja, en dat blijft. Dat vingertje, dat morele vingertje blijft.
Ja. Ausländerfeindlich.
Ausländerfeindlich, ja. En het is ook voor een gedeelte zo. Ik bedoel, wij hebben ook zo'n datsje. Hè, zo'n klein zomerhuisje iets verder in het oosten.
Ja,
ja, daar kom je ook wel echt in. Soms situaties die ook echt wel even slikken zijn. Er zijn momenten geweest dat ik even dacht, ik praat even geen Nederlands. Mm. Hè, om even toch die... dat het allemaal, dat ik niet opeens de buitenlander ben, dat klopt. Het klopt ook wel. Maar er is ook een andere kant bij, wat jij net zei, tweederangs burgers. Het klopt ook. Maar het zijn twee kanten. Hè? Bedoel, dus als je als... Het was ook het eerste wat ik ging verwachten. Dus ik ging verwachten dat ik dit ging meemaken. Zelfs in dat dorpje direct over de grens.
Het was zo erg voor jou in Kreuzberg dat je dat voor lief nam.
Ja, nou, dat was wel... Het is ook een heel mooi dorp. Hè? Het is heel prachtig. Hè? Het is heel mooi. Maar het is inderdaad zo. Ik vond het spannend. Ik vond het ook interessant. Mm-hmm. Maar ik ging er ook wel een beetje naar op zoek. Ik zag het overal. Dus ik zag in het begin, kwam ik toch een beetje met die bril van wat ik had gelezen. Van ik kom nu in dat andere land. Wat er ook, wat wordt aangekondigd, hè, met die muur die daar staat. En dat, en dat Sovjet-monument bij mijn deur vlakbij. Ja. Dus het wordt aangekondigd en ik zag het ook overal. En ik moest er laatst weer aan denken. Dan loopt er bijvoorbeeld, hè, dan is er een oud mannetje of vrouwtje. En die begint dan te zeggen dat je vooral niet op de stoep mag fietsen. Hè, zoiets. Hè. En dan, het eerste wat je denkt, het eerste wat je ook voelt opborrelen, is het scheldwoord Stasi. Dat is het eerste wat je voelt. Ja. En nou ja, nou is het ook wel zo dat dat ook wel zou kunnen. Hè. Dus veel van die oudere mensen die in dat dorp wonen, die hadden vroeger hogere posities bij de Stasi, want het is een heel mooi dorp, direct tegen de muur geweest.
Ja, en ze vertrouwden niet iedereen om daar te gaan wonen.
Dus dat gevoel is er ook wel een beetje tussen de nieuwelingen en de ouderen, dat je altijd denkt, het kan zomaar zijn hè, dat daar iemand daar vandaan komt. Maar met die bril erheen gaan zorgt ook voor vooroordelen. Ja. En ook dat je dus inderdaad gaat kijken, het verleden moet weg. Dat je dus doet dat het er gewoon allemaal geen rol speelt. Alles wat nieuw is, is goed. Wij zijn goed. Mm-hmm. En wat jullie daar deden, was niet goed. Mm-hmm. En dat is iets wat nu pas, en dat is dus eigenlijk de laatste jaren constant zo geweest. Mm-hmm. Maar je merkt nu wel een nieuwe ontwikkeling. En dat is meer interesse in dat verleden, wat zo lang geleden is. Er wordt bijvoorbeeld in ons dorp een museum gebouwd voor de dorpsgeschiedenis. En daar kunnen dus die hele oudere generatie, die mag dan onder leiding van twee jonge internationale curatoren, mogen ze nu die dorpsgeschiedenis samenstellen. En dat is een nieuwe ontwikkeling, een nieuw pact wat daar gesloten wordt. Ja. Tussen nieuw en oud. Dat is mooi.
En dat willen ze ook wel, die ouderen.
Ja, dat willen ze ook wel. Het verhaal kwijt en dus vertellen dat dit is ook van ons. De geschiedenis is niet weg en het is weggedrukt. En dat is nu gaande en dat zie je dus nu bij ons in het dorp. En dat zal voor Oost-Duitsland zal het steeds meer zo gebeuren. Dat die verhalen worden vastgelegd, dat er meer oor komt. Want die regio verandert. Die verandert heel snel.
Door die stadvloed.
Onder andere door die stadvloed, ook omdat er bedrijven gevestigd worden. Ik noemde net al Tesla, die een fabriek heeft geopend. Dat is aan de andere kant van de stad, in Brandenburg. Daardoor komen weer nieuwe bedrijven daarop af. Er is nu in de, je ziet zo'n cluster ontstaan. En daarmee wordt er een beetje gegokt dat wat Berlijn in de jaren 20 van de vorige eeuw had, namelijk de metropool die opkwam, die dus een sterk creatief en cultureel centrum was, maar daaromheen en daarin ook een economische kracht was, dat zou weer eens terug kunnen komen. He, daar wordt een beetje op geanticipeerd. En daar heeft men die regio voor nodig. Die regio waar dus je eigenlijk zo snel mogelijk doorheen reed vroeger. En nu ineens wordt die herontdekt. En dat is nu gaande.
Ja. En de motor daarvoor is toch wel, denk ik, als ik het jou goed begrijp, het feit dat mensen, Berlijners, woningen gaan zoeken in die regio.
Dat is één van de dingen. Hè. Dat is één van de dingen. Dus aan de ene kant is er dus, er worden economische mogelijkheden geschapen. Er komt een groot vliegveld, er komen grote bedrijven in Brandenburg. Mm-hmm. Dat trekken andere bedrijven aan. Tegelijkertijd is in de stad iets gaande dat het te duur wordt, te weinig ruimte, kinderen, al je hele groep mensen die in de begin 21ste eeuw uit Beieren, uit Italië, uit Nederland kwamen, die hebben nu allemaal kinderen en die willen die kinderen ruimte geven en die zoeken nu ook elders. Er komt weer een nieuwe groep natuurlijk, maar dus dat zijn twee factoren die samen voor een ja, een mooie historische omslag zorgen. Die inderdaad te vergelijken is met 1920, de jaren 1920.
Ja. Toen die regio een hele welvarende regio was, waar rijk...
Nou, heel welvarend is natuurlijk in de Republiek van Weimar altijd een beetje relatief. Maar het was natuurlijk, er waren bedrijven, ja. er was rijkdom, er was welvaart. Ja.
Ja, daar woonden beroemde Duitsers ook, ja. in die regio. Ik moet aan denken, toen je net over kinderen had. Ik weet uit ervaring dat kinderen in de regel aardsconservatief zijn als het gaat om dit soort veranderingen. Hoe vonden jouw kinderen het om weg te moeten uit Berlijn en te gaan wonen in een dorp?
Ja, heel goed. Mijn dochter is geboren en getogen in Kreuzberg. Ja. En die op de vierde begon ze zo vragen te stellen over waarom is het hier altijd zo vies? En ik vond het allemaal prachtig. Ik zei, ja, dat is toch graffiti, dat is leuk, hè? Dat is mooi. Ja. En zij was inderdaad, zij kwam met die blik op de graffiti als iets wat niet goed was. En ik vond het allemaal heel leuk. Ja. Dus zij was wel een van degenen die daar anders naar keek. Maar het leuke van haar is ook dat ze een kritische blik had die ik nog niet zo had. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in haar klas. Hè, Kreuzberg is heel multicultureel, wordt altijd gezegd. Het voorbeeld van een multiculturele samenleving, ja, is Kreuzberg. Maar de grenzen daarin, de harde grenzen binnen dat multiculturele, dat maakte mijn dochter mee in haar klas. Want daar waren alle nationaliteiten, maar een hele grote groep Turks-Duitse kinderen. Mm-hmm. En die zaten apart. Die zaten aan aparte tafeltjes. Ja. Voor haar was dat een kloof die ook kunstmatig in leven werd gehouden door de leraar die kinderen aan aparte tafels zette. Mm-hmm. En dat was een volkomen idiote situatie. En nu, in dat Oost-Duitse dorp, wat natuurlijk ook een welvarend dorp is, daar leven ook heel veel nationaliteiten, maar die spelen allemaal met elkaar, vertelt zij. En dus voor haar, toen ik haar vroeg, voel jij een kloof tussen West- en Oost-Duits? Dat was het eerste wat ze zei, was nee, de kloof was in Berlijn veel sterker. Ja. En dan bedoelde ze die andere kloof, maar haar gevoel was wel helder. Het is nu opener.
Ja. Ja,
die klas.
Ja. Ja, je beschrijft dat ook mooi, vind ik, maar het is ook een beetje jouw stijl. Hè? Je hebt ook wel eens een mooi boek geschreven over de veranderende verhouding tussen Nederlanders en Duitsers. Wat ik me afvraag, laat ik het eens anders benaderen. Zijn er ook nadelen aan je stap?
Het nadeel is, ja, dan Kees, dan komen we op een heel ander vlak, volgens mij. Maar het nadeel is dat ik herinnerd word aan mijn eigen jeugd.
Ja.
Ik kom uit Wassenaar. En dat is het rijkste dorp van Nederland, ongeveer. Een van de rijkere dorpen. En daar was altijd zo'n sterke grens in bezit. Hè? Degenen die in het noorden woonden waren de armen. Mm-hmm. En degenen die in het zuiden woonden waren de rijken.
En jij woonde?
En wij woonden in het noorden, samen met een inmiddels bekende Amsterdamse politica die daar net een boek over heeft geschreven. En we vochten, zou ik maar zeggen, de strijd van de rechtvaardigen in het noorden. Maar goed, en in dit nieuwe dorp, wat de laatste jaren is herontdekt en wat is ingenomen, zie je natuurlijk ook nu een nieuwe grens in bezit ontstaan. En dat was in de stad natuurlijk iets minder, daar was iedereen natuurlijk wel gelijk. Mm-hmm. En nu zie je mensen die eerder zijn gekomen, want het is natuurlijk net een ander soort Wassenaar waar ik nu woon. Mensen die eerder zijn gekomen, 7 jaar, 10 jaar geleden, die konden voor heel goedkoop de prachtigste huizen krijgen. En mensen die nu komen, zoals wij, een stuk minder. Dus ik voel al een beetje dat er weer zo'n mogelijke grens tussen bezit gaat komen. Ja. Dat mijn dochter al vraagt, zeg, waarom hebben wij dat niet? Die vraag, die heb ik al gehoord. Ja. En dan moet je het even uitleggen. Zeg van, ja, maar de moeder van het vriendinnetje, die is hier 10 jaar geleden al heen gegaan. En, nou ja, goed. Dus dat is het nadeel, de sociale vergelijking. Dat je gaat denken, hey, dat die grote tuin, hè? Ja. Maar dat is, god, dat komen we doorheen. We hebben een mooie tuin die we delen met anderen, maar die is toch heel mooi.
Ja, toch ook wel grappig, hè? Hoe je op een bepaalde manier je verleden weer
reproduceert.
Ja, ongelooflijk. Ja. En dat uitgerekend in Oost-Duitsland. Want het is toch geen Wassenaar. Hè? Het is toch het interessante dat je eerst denkt, is het nou een soort Wassenaar? En ineens zie je dan weer dat Sovjet-monument voor je deur staan. Ja. En dan voel je weer zo sterk. Of dan was het in de kleuterschool van mijn zoon. Dan werden daar de corona-grenzen op dat speeltuintje werden weggehaald. En dan roept die kleuterjuf echt vrolijk uit. Oh, ik heb het gevoel alsof de muur weer gevallen is. Zo'n opmerking. Ja. Opeens word je dan weer 30 jaar, 33 jaar geleden terug in de tijd gecatapulteerd. En dan merk je, dit is geen Wassenaar, dit is geen Nederland. Ook al doen al die expats dat het toch een beetje zo is. Mm-hmm. Ineens is dat verleden er weer. En je merkt dat het verleden, wat je dacht dat weg was, onderdeel wordt van de opvoeding en de jeugd van jouw kinderen. Ja. En dat is gek. En dat is ook mooi. Ja. Omdat we het nu proberen in te binden. Ik vertel die verhalen. We fietsen door zo'n bos. We fietsen door het bos naar de Wannsee. Wannsee is West-Berlijn. Ja. En dan vertel ik, in dit bos stonden de soldaten. En dan zie je dus ook die resten nog. Je ziet gewoon, dan kijk mijn zoon. En die vindt het heel spannend. Ja. En die weet nu dat daar geschoten werd in dat bos. En dat zegt hij nu elke keer.
Ja, want in Wassenaar heb je veel minder communistisch.
Daar werd niet geschoten, hè? Vroeger. Misschien de jagers, de vossenjacht misschien ooit.
Ja. Nee, prachtig. En daar ligt ook wat jij probeert te beschrijven volgens mij, wat je net ook al een beetje zei. De toekomst om al die werelden samen te voegen is om dat verleden een plaats te geven, om dat te erkennen op de een of andere manier. Hè?
Precies, dat wegdrukken, dat is toch niet, is niet goed. Nee. Kijk, het idee, het moet anders. We kunnen niet de school bijvoorbeeld met dezelfde leraren zo doorzetten. Want het is een tijd zo geweest. Mensen gewoon die scholen wilden mijden, omdat daar dan leraren waren. Die waren gesocialiseerd, heet dat dan, in de DDR. En dat merkte je gewoon. Ja. Kijk, en dat wil niemand. En nu zie je, er komen nieuwe leraren. En aan de ene kant wordt dan het verleden weggedrukt. Aan de andere kant, of even wordt verbeterd. Aan de andere kant hoop je, en dat komt ook, dat er oog komt voor de verhalen van de mensen die er vandaan komen. En dat is iets wat nu gaande is en dat is goed.
Ja, een mooie bijdrage aan het themanummer over grenzen. Dit zomernummer van De Groene. Waar woon je over 10 jaar, Marleen? Heb je daar al een idee van?
Mijn dochter wil heel graag naar Nederland. Het land waar alles goed is. Wat moet ik dan zeggen, Kees? Het land waar alles goed is in Nederland. Het is wel waar. Als je met de trein rijdt door Duitsland en je komt in Nederland, dan is alles zo schoon gewreven. Er is geen graffiti aan de muur, er zijn geen ruïnes. En dat is het gekke van Duitsland. Duitsland is een rijk land. Maar ook het westen, daar zie je nog helemaal van die kapotte plekken en die kapotte wegen ook. En Nederland is een heel schoon gewreven land en voor mijn dochter is dat iets moois. Mm-hmm. Ik heb het zelf altijd willen ontvluchten, maar ik zou ook me kunnen voorstellen dat ik er ook weer heen ga.
Oké, nou misschien dan over 10 jaar een mooi artikel over het leven in Wassenaar. Marleen Schoonebom, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Wat staat er nog meer in het dubbeldikke zomerspecial van De Groene deze week over grenzen? Een reportage over de voedselbossen die aan een snelle opmars zijn begonnen. Zeker ook hier in de buurt van Nijmegen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, maar ze hebben één ding gemeen. Na 7 jaar voornamelijk niet te doen, heb je een overvloedige oogst aan tal van vruchten, noten en kruiden. En een reportage uit Bosnië. Na de Russische inval in Oekraïne neemt het verzet daar tegen nationalistische politici toe. Kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat uitgelegd hoe u 10 weken De Groene krijgt voor 15 euro. Ga naar groene.nl. U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Pauline van Andel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenaar.